Gemeente, maandag jongsleden is op de leeftijd van 98 jaar overleden onze zuster Johanna Lena Nieuwland vroeg in de wei. Zij is gisteren ter aarde besteld. Laten we in verband met haar overlijden zingen uit Psalm 89, het 19e vers. En indien mogelijk doen we dat ook staande. We hopen in deze dienst ook voorbeden te doen voor de rouwdragende familie. We willen u de volgende mededelingen doorgeven. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 7 uur tot 7:30. De collecten zijn bestemd voor de kerk deze morgen, deze avond en voor de renovatiekas. En ook een herinnering of een opmerking, degenen die nadenken over het doen van belijdenis volgend jaar, het volgen van belijdeniscategorisatie, of ze even een berichtje naar mij willen doen, zodat ik weet met hoeveel mensen we ongeveer zullen zijn. Voor zover van toepassing geldt hier Deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen. Gemeente, op Psalm 84, het eerste en ook het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede, zelfs vindt de mus een huis. Dus 1 en 2 van Psalm 84. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 73, het laatste vers. Aangrijpende psalm. Een psalm waarin het ook gaat over de twee wegen. Zoals u vorige week zondag ook gehoord hebt vanuit Psalm 1. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang. Maar ook het Het laatste, het tweede gedeelte. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. 73 vers 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Matteüs 25. Ik heb gekozen voor vrije stof. Ik denk eraan om weer verder te gaan met de brief aan Efeze. Als we voorbereiding hebben op de viering van het heilige avondmaal. Dus vanuit hoofdstuk 2. Voorbereiding en bediening en nabetrachting. Nu dus Matteüs 25. Daar lezen wij het woord van de Heere. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden. Welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar ga liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog het uur, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Deze geschiedenis vormt ook de tekst voor de prediking. Laten we de Heere zoeken in het gebed, in de voorbeden, denken we aan de rouwdragende familie. Ook aan hen die onder ons zijn deze morgen. We bidden ook voor onze broeder Rien Filerius. Hij wordt morgen in het EMC geholpen. Er zal een stent worden geplaatst. En u weet dat dat de vorige keer niet doorging vanwege de allergische reactie. Dus het is ook wel weer spannend. Maar onze broeder mag zich in de handen weten van de Heere. We bidden voor hem, voor de ingreep. Dankzegging doen we met en voor onze broeder Timus Steenbeek. Hij heeft afgelopen donderdag tijdens een bezoek in het ziekenhuis een hartstilstand gekregen. De Heere die heeft hem wonderlijk gespaard. Hij heeft inmiddels een pacemaker. Hij mag ook weer thuis zijn. En het mag ook weer beter met hem gaan. Komende vrijdag 22 augustus hopen Leen en Ada Rotier 50 jaar getrouwd te zijn. Ze zijn dan op vakantie en ook de zondagen daarna zijn ze niet in ons midden. Dus het was hun behoefte en verlangen om ook deze dienst al daaraan te denken in het gebed en daarvoor te danken. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed? Laten we bidden. Heere, groot en eeuwig God, u bent het die aan mijn ziel het leven geeft. Zo zong de psalmdichter. En zo zongen we het hem na. U bent het die dat doet, doen wil, doen kan. U hebt daarvoor uw lieve Zoon gegeven tot in de dood. En u hebt ons deze morgen met het oog daarop ook samengeroepen. Samengebracht in de kerk. Om aan onze ziel, de ziel van kinderen en oude mensen, van jongeren, van mensen in de kracht van het leven. Het leven te geven. Heren, dat kan geen mens. Dat kan geen dokter. Dat kunt u alleen. En daarom komen we ook bij u, Heren. Geef dat het ons ook daarom te doen mag zijn, heel persoonlijk, om het leven, om het echte leven. Zoals we gisteren ook hoorden in de rouwdienst. De woorden uit de rouwkaart die onze zuster Nieuwland heeft op laten schrijven. Ondersteun mij naar uw toezegging opdat ik leef. Heren, geef het. Dat ons aller gebed mag zijn. Leven voor u. Leven bij u. Het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Leven. Dat alleen maar in u en bij u te vinden is. Aan uw hart. Geef het, Heere. Dat ons hart daarnaar mag uitgaan. Dat we dat mogen begeren. Leer het ons dat het echte leven niet te vinden is in de wereld. Maar dat we het echte leven bij u zouden zoeken. Wilt u zo met uw geest werken dat we het gaan verlangen? Van nature, Heren, dan moeten we belijden. Het is er bij ons niet. En we verlangen vanuit onszelf niet naar u. Het ontbreekt ons daaraan. En ook als we u mogen kennen, Heren, dan we vallen zo dikwijls in slaap. Zoals die vijf wijze meisjes uit de gelijkenis ook in slaap waren gevallen. Heren, vergeeft u de zonde van het vergeten van u. De zonde van het vastkleven aan de dingen van de wereld, meer dan aan de dingen van u. Vergeef ons de zonde van onze woorden, onze gedachten, hoogmoedig, trots, onrein, van onze daden, van ons nalaten. Heere, reinig ons in dat bloed van uw lieve Zoon. En geef, Heere, dat we deze morgen in de kerk olie mogen hebben voor onze lampen. Een hart dat naar u uitgaat. U, die hemelse bruidegom. Help en sterk ons, Heren, als we deze gelijkenis met elkaar willen overdenken en naar de prediking van dat woord van u willen horen. Heren, een eenvoudige gelijkenis. En toch geeft dat we het niet alleen zullen begrijpen, maar dat we wakker geschud zullen worden. Levend gewekt. Levend geschud, Heren. Ja, en dat ook het bruidsverlangen. Het bruidsverlangen mag ontwaken. Mag groeien. Verlangen naar u, om bij u te zijn. Heren, zo bidden we om uw zegen. Voor elkaar, voor dat deel van de gemeente dat nog op vakantie is en misschien ook wel meeluistert of meekijkt. Zegen ons. Heren, het is u bekend dat we ook een gemeentelid missen. Een gemeentelid dat niet meer onder ons hier op deze aarde is. Onze zuster Nieuwland, op maandag is ze overleden. Heere, u weet wat dat betekent. Betekende voor haar, maar ook voor de kinderen, haar dochters, de schoonzoons. Anderen die haar zo lief en dierbaar waren, klein en achterkleinkinderen. U weet het, Heere, wie ze was voor hen. Hoeveel ze betekende. Hoe ze aan haar gehecht waren. U weet alle gedachten. En we leggen de familie voor u neer. En wij bidden, Heere, ontferm u over hen. Troost u ze. Troost u ze met uzelf. Met die enige troost, die unieke troost waarvan de catechismus spreekt. Niet meer van onszelf te zijn, maar het eigendom van u. Werkt dat ook in het nageslacht van onze zuster? Ja, Heere. En dat ook haar gedachtenis, haar nagedachtenis tot zegen mag zijn. En dat het woord waarin ze las in haar goede jaren. Dat het nageslacht dat woord ook mag liefhebben. En het gebed van haar mag nabidden. Ondersteun me naar uw toezegging opdat ik leef. En laat mij niet beschaamd worden over mijn hoop. Heere, zo bidden we voor alle rouwdragenden in de gemeente. U kent ze. U weet van het verdriet. Diep verdriet. Vanwege geliefden die niet meer onder ons zijn, die uit ons leven weggerukt zijn. U weet van alle tranen, Heere. Vanwege de weg die we soms moeten gaan, onbegrepen. Vanwege leed, spanning, misschien wel ruzie of oneenigheid, eenzaamheid. U weet van alle psychische pijn en moeite. En we bidden, zegen alle hulp, Heere, maar schenk bovenal uw heil. Zo bidden we ook, Heere, voor onze broeder in Filerius die morgen naar het EMC gaat. Geef hem uw vrede in zijn hart. En wilt u het wel maken, dat de ingreep morgen mag slagen. De ingreep waar al zo lang op gewacht werd. We leggen hem en Lydia in uw handen. En wilt u hem doorhelpen en hen verblijden door uw daden. We bidden voor onze broeder Timus Steenbeek, Heere, die deze week getroffen werd, zo plotseling, door een hartstilstand. Menselijk gesproken, op de goede tijd en op de goede plek, toen hij voor onderzoek in het ziekenhuis was. U hebt zijn leven gespaard. We danken uw naam, Heere, voor uw trouwe zorg, voor uw bewarende hand. We bidden u, Heere, voor hem, voor Lena. Zegent u ze verder, Heere. Heb dank voor de pacemaker, dat die geplaatst kon worden. We bidden, Heere, mag de pacemaker nog vele jaren dienst doen. En zegen zo onze broeder en zijn vrouw. In alle opzichten geeft u herstel. In alles. We bidden, Heere, voor Leen en Ada, die komende week mogen gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Heb dank voor uw trouwe zorg, voor uw bewarende hand, die ook zij in hun leven mogen opmerken. Niet iedereen die getrouwd is, maakt het mee, maakt het zo mee. Heb dank, Heere, dat u er was, ook op de momenten dat het niet makkelijk was. En dat u er nu bent. En dat u belooft, ik zal met u zijn. Schenk, Heere, het gelovig gebed. Ook bij die belofte. Om de vervulling ervan. En dat zij zich zo met allen die hen lief zijn mogen verwonderen en verblijden over uw daden. Heere, wees zo met hen. Wees zo met ons. Wees met de jongste kinderen bij de oppas. De allerjongste kinderen die thuis wellicht zijn of die nog niet geboren zijn. Denk aan het ongeboren leven, Heere. Denk aan hen die worstelen met de pijn van het uitblijven van de kinderzegen. Hen die rouwen om het verlies van kinderen die overleden zijn in de moederschoot, soms nog maar heel pril. Heere, onze ogen zijn op u. Hoor en verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven, gemeente. We gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e, doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer. 1 en 14 van 139. Na de preek zingen we Psalm 145, het zevende vers. Een psalm die we ook niet zo vaak zingen en misschien niet zo graag zingen. Maar die wel werkelijkheid is en wordt. 145, vers 7. Gemeente, ziet u ze liggen? Kinderen, zie je ze liggen? 10 meisjes. Ze slapen. Nee, ze liggen niet te slapen in hun pyjama. Ze hebben mooie kleren aan. Want straks hebben ze een bruiloft. En ze mogen een soort bruidsmeisje zijn. Misschien is er in de kerk wel iemand die ook wel eens bruidsmeisje geweest is. Prachtige jurk had je aan. Misschien vond je het ook wel een beetje spannend, nietwaar? Maar het lijkt net alsof deze bruidsmeisjes het helemaal niet spannend vinden. Want ze liggen te slapen. Dat kan toch niet, slapen als er iemand trouwt, als je bruidsmeisje bent? Deze meisjes slapen wel. De Heer Jezus vertelt er een gelijkenis over, een verhaal. Hij gaat bijna sterven aan het kruis. Maar vlak voordat hij gaat sterven, vertelt hij aan zijn discipelen en ook aan ons dus in de Bijbel, wat er gaat gebeuren voordat hij terugkomt. Hij vertelt over zijn wederkomst met de wolken. Over hoe je moet leven. Je moet er klaar voor zijn. Je moet bereid zijn. Wees ook gij bereid. Zo staat er in het vorige hoofdstuk, vers 44. En in het kader daarvan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis over die 5 wijze en 5 dwaze, domme meisjes. Het is een gelijkenis en in die gelijkenis zitten nou dingen die eigenlijk wel heel raar, heel vreemd zijn. En op die vreemde dingen, waarvan je zegt van ja, maar hoe kan dat nou? Daar moet je juist op letten, want daar zit de betekenis. Daar zitten de lessen die de Heer Jezus ons wil leren, waarmee hij ons iets wil leren. Slapen, terwijl de bruiloft eraan komt. Hoezo? Hoe ging dat in die tijd? Het bruiloftsfeest duurde meestal wel 7 dagen en de bruidegom die ging eerst met zijn vrienden op weg naar het huis van de bruid. En daar trouwde men dan in het huis van de bruid, meestal tegen de avond of aan het begin van de avond. En daarna gingen bruid en bruidegom in optocht naar het huis van de bruidegom waar het feest dan gevierd werd. Dus men trouwde in het huis van de bruid en daarna ging men in optocht naar het huis van de bruidegom, daar werd feest gevierd. En die bruidsmeisjes die stonden in dat huis, het huis van de bruidegom, te wachten. En als ze dan hoorden dat hij eraan kwam, bruid en bruidegom, dan gingen ze naar buiten. Dan gingen ze hem tegemoet om hem op te halen. Ze hadden fakkels bij zich. Feestfakkels. Zo'n fakkel was een stok met daar bovenaan een doek, een lap gewikkeld. En die doek die kon je dan in de olie stoppen, nat maken met olie. En die natte oliedoek bovenaan die stok, die kon je dan in brand steken. Het waren dus geen olielampjes, zoals wel eens gezegd wordt, of zoals je wel eens ziet op een tekening in de kinderbijbel. Nee, fakkels, zoals men die ook bij zich had toen ze de Heer Jezus gevangen namen in Gethsemane. Diezelfde dingen. Maar nu zien we ze eerst dus liggen, 10. 10 in totaal. Dat is een getal van de volheid in de Bijbel. Zoals je 10 geboden had en 10 plagen had. En de Heer Jezus, hij zegt erbij, 5 zijn er wijs. En 5 zijn er dom, dwaas. En het is dan niet zo dat die vijf wijzen aan die kant van de weg liggen te slapen en die vijf dwazen aan die kant van de weg liggen te slapen. Want dat staat er helemaal niet. Misschien, het was echt om en om. Wellicht, het was echt een gemengd gezelschap. Waarom zijn ze dom, dwaas? Niet omdat ze liggen te slapen natuurlijk, want die wijze meisjes die slapen ook. Omdat dat vreemd is, moeten we daar straks ook even over nadenken. Nou, waarom zijn er vijf dwaas? Niet omdat ze wat lager niveau hebben natuurlijk. Ga je naar het VWO, betekent niet dat je wijs bent volgens de Bijbel. Helemaal niet. Misschien waren die dwaze meisjes wel heel knap, heel kien, heel pinter. En toch, de Heer Jezus noemt ze dwaas, want ze hebben geen olie. Geen olie bij zich. En dat is toch zeker dom, nietwaar? Wat heb je aan een zaklamp? Misschien heb je wel een zaklamp meegenomen op vakantie of op de camping. Maar als je geen batterijen hebt, ja, dan heb je er helemaal niks aan. En wat heb je aan een fakkel zonder olie om hem te laten branden? Die fakkel die brandt niet. Er staat trouwens nergens in de Bijbel dat ze een beetje olie bij zich hadden. Of dat ze alleen de reserveolie vergeten hadden in hun kannetje. Dat staat er niet. Nee, ze hadden geen olie bij zich. En dat die lampen uitgingen, ja, dat komt dan wellicht omdat er aan die doek geen olie was. Dus die doek die brandde, die gloeide, die smulde misschien even, maar ging meteen weer uit. Vijf waren wijs. En vijf waren dwaas. En zo liggen ze daar te slapen. En dan ineens roept iemand: de bruidegom komt eraan. Het is midden in de nacht. Dat is natuurlijk ook vreemd. Welke bruidegom komt er nou midden in de nacht? Zo laat. Dat heeft ook wat te betekenen. Daar moeten we straks ook eventjes over nadenken. Dat vreemde, dat die zo laat is. Onthouden. Hoe dan ook, de meisjes die krabbelen overeind. Alle tien, en alle tien gaan ze naar buiten. Alle tien pakken ze hun fakkels. En alle tien proberen ze die fakkels aan te steken. En ja, dan zie je het grote verschil. Die wijze meisjes hadden een fakkel en die doek in de olie gedrenkt. En die fakkel brandde prachtig in het donker van de nacht. Maar die dwaze meisjes die proberen wat en die proberen nog eens wat. Maar er gebeurt niks, de fakkel die blijft niet branden. Geef ons alstublieft een beetje van jullie olie, onze lampen gaan uit. Maar dat kan niet. Want die wijze meisjes hebben niet genoeg voor twee. Die hebben alleen voor zichzelf meegenomen. Dan samen we straks allemaal zonder licht. Ga het liever kopen. Kan natuurlijk ook niet in het echt. In de nacht kun je geen olie kopen, nietwaar? Maar ze gaan, zegt de Heer Jezus. En als zij nu heen gingen, kwam de bruidegom. En je ziet het voor je in gedachten hoe die wijze meisjes die bruidegom onthalen. En hoe blij die bruidegom kijkt. En hoe ze samen naar het huis van de bruidegom gaan. Samen met de bruid. En die gereed waren. Die klaar waren, gingen met hem mee naar binnen, naar de bruiloft. En de deur gaat achter ze dicht. En dan gebeurt er weer eens zoiets vreemds, want als die andere meisjes er dan aankomen, dan hebben ze wellicht toch olie weten te kopen. Dan kloppen ze op die dichte deur en dan roepen ze: Heer, Heer, doe ons open. Dat is al een beetje een vreemde uitdrukking voor bruidsmeisjes die de bruidegom zo aanspreken. Maar volgens Matthäus 7 gebeurt dat op de dag van het oordeel. Heer, Heer. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Maar goed, dan gaat de deur natuurlijk open, gemeente. En dan zegt die bruidegom tegen die meisjes, gelukkig zijn jullie daar. We maakten ons al zo zorgen, waar zouden jullie toch zijn? Maar kom erin, jullie zijn wel laat, maar het maakt niks uit. Zo gaat het toch, gemeente. Zeker in het oosten, waar de oosterse gastvrijheid heel belangrijk was. Het was ondankbaar, ondenkbaar dat je iemand buiten liet staan, meisjes buiten liet staan en dan ook nog eens midden in de nacht. Maar dat gebeurt nu juist wel. Met andere woorden, daar moeten we straks ook even op letten. Belangrijke les. De deur blijft dicht. En de reden, nou, de bruidegom die zegt niet, jullie zijn te laat. En daarom kom je er niet in. Nee, hij zegt in vers 11, voorwaar, het is zeker, betekent dat, ik ken jullie niet. Dat is een Joodse manier van zeggen, die je ook vrij kunt vertalen als, ik wil niks met jullie te maken hebben. Ik ken jullie niet. Dat is wat. Ze dachten dat ze de bruidegom wel kenden. En ze dachten dat ze op weg waren naar het feest. En ze dachten, straks halen we die bruidegom op en halen we hem naar binnen. En dan gaan we feest vieren. Maar ik ken jullie niet. En de deur blijft dicht. Ze konden er niet in. Ze kwamen er niet in. Want de bruidegom kende hen niet. Ontzettend. En zo zal het zijn op de dag van de wederkomst. Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn, zegt de Heer Jezus in vers 1. In de toekomst zal er een scheiding plaatsvinden tussen alle mensen die de Heer kennen, die hem niet kennen, die bekeerd zijn, onbekeerd. Mensen met olie, mensen zonder olie. Mensen. En dan moeten de discipelen weten. Daarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis tegen ze. Maar dat moeten ook wij weten. Want hij vertelt het in de Bijbel ook tegen ons en aan ons. Laten we nog eens er naar kijken. En dan zoomen we zo eens wat in op bepaalde dingen. En dan het eerste waar we op letten is dit, dat die meisjes toch wel heel veel op elkaar lijken. Ze zijn allemaal op weg. Allemaal een fakkel. Allemaal gaan ze de bruidegom tegemoet, mooie kleren aan. Ze denken allemaal, straks dan hebben we een feestje. Ze vallen alle 10 in slaap, ook dat. Ze staan alle 10 op als de roep klinkt. Daar is de bruidegom. Ze proberen allemaal hun fakkels aan te steken. Nauwelijks verschil. En toch, 5 wijs en 5 dwaas. Over wie gaat het? Nou, over mensen die allemaal van de Heer Jezus gehoord hebben. En die daar ook op een bepaalde manier serieus op reageren. Mensen zoals wij, mensen van de kerk. Wij lijken ook allemaal op elkaar, toch? In zekere zin. We zitten allemaal in de kerk, we kijken allemaal naar het woord. Dat staat hier centraal, in het midden. We hebben onze nette kleren aan. Dat is ook passend, natuurlijk, voor de eredienst. We luisteren, we hebben allemaal gezongen, dezelfde psalmen. En velen van ons doen ook allemaal goede dingen voor anderen en voor de kerk. En we weten allemaal veel meer van de Bijbel en van het geloof dan de gemiddelde Nederlander. De meeste van ons die zijn ook gedoopt, bijna allemaal. Velen hebben een belijdenis gedaan. Serieus, net zoals die 10 meisjes allemaal serieus waren. Aan de buitenkant zie je nauwelijks verschil. En toch een heel groot onderscheid. En daar zegt de Bijbel vaker iets over. Het is niet zo dat heel Israël, heel dat Joodse volk, heel dat verbondsvolk de Heere ook oprecht dient. Zelfs niet alle discipelen zijn een volgeling, een echte volgeling van de Heere Jezus. En ook in de kerk, in de gemeente. Je kunt zelfs de naam hebben dat je leeft, zegt de Heere Jezus zelf. Terwijl je toch in geestelijk opzicht dood bent. Dan denken alle kerkmensen, alle gemeenten, nou dat is echt een serieuze, dat is echt iemand die leeft. Openbaring 3 vers 1, daar kun je het lezen. Je kunt het woord van God, de preek, met vreugde ontvangen dat je thuis komt en dat je er vol van bent. En dat het geen wortel heeft. Matteüs 13, de gelijkenis van het zaad. Gemeente, dat is aangrijpend, dat is heftig. Maar de Heere Jezus, die zegt het hier. En dat zegt hij niet voor niets. Hij zegt het uit enkel liefde. Hij zegt het uit pure liefde, de Heere Jezus. Dat moeten we zien. En dan is het belangrijk om ook te luisteren. Hè? Als we daar in het liefdeshart van de Heere Jezus horen kloppen, die niet wil dat u verloren gaat. Dan moeten we onszelf de vraag stellen. Ben ik nou wijs of ben ik nou dwaas? Al sta ik dan op de preekstoel. Al vier ik dan heilig avondmaal. Ik kan me maar één keer vergissen. Er zijn wijzen en er zijn dwazen. Mensen met en mensen zonder nieuw hart. Hart voor de Heere en zijn dienst. Een wereld van verschil. Leven en dood. En toch, als wij er naar kijken, met onze ogen, het kan zo op elkaar lijken. Ja, waarin verschillen ze dan, gemeente? Nou, 5 hadden olie, 5 hadden geen olie. Geen druppeltje dus. Volgens vers 10 kun je zeggen, zij die wijs waren en olie hadden, die waren gereed. Die waren gereed, waren voorbereid. Hoe dan? Wat betekent die olie? Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest en van het werk van de Heilige Geest. Dat is waar. En in die zin is het ook heel Bijbels. Hè? Ze hadden geen beetje reserveolie vergeten, dus ze hadden wel een beetje van de Geest. Nee, ze hadden totaal helemaal niks. Niks van de Heilige Geest in hun hart en leven. In de tekst staat het er ietsje anders. Hoewel het misschien wel op hetzelfde neerkomt. Maar laten we gewoon maar bij de tekst blijven. Het grote verschil tussen die meisjes vind je in vers 11. Want tegen die dwaze meisjes zegt de bruidegom, ik ken u niet. Met andere woorden, ik ken die wijze meisjes wel. Ik ken u niet. Dat is het verschil tussen wel en geen olie. Tussen wel en niet gereed. Ik ken u niet en ik ken u wel. Nou, gemeente, dat is het allerergste wat je kan overkomen. Als de Heere dat tegen je zal zeggen op de dag van zijn wederkomst. Het allerergste. Je kunt heel ernstig ziek worden. Je kunt gemarteld worden als vervolgd christen. Je kunt heel veel tegenslagen in je leven krijgen. Heel veel ellende meemaken. Je kunt jong weduwe worden. Weduwnaar. Je kind verliezen. Er zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. Zo erg, zo moeilijk, rouw, verdriet. Maar dit is het allerergste. Dat de Heer Jezus tegen je moet en zal zeggen, als hij terugkomt, ik ken je niet. Ik wil niks met je te maken hebben. En dat kan dus zelfs gelden van mensen die in de naam van de Heer Jezus wonderen gedaan hebben. Zo zegt de Heer Jezus dat zelf. Die dus ook heel veel over hadden voor de Heer Jezus. Heren, heren, zeiden ze. Maar ze deden de wil van de Vader niet. Ze dachten dat ze erbij hoorden. Maar Jezus zal zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij. Matteüs 7, vers 21. En ook dat zegt hij met een hart vol liefde en bewogenheid en ontferming gemeend. Van zijn schapen zegt hij, ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. Dat is het dus. Hè? Kent de Heere Jezus jou? Ja, natuurlijk, de Heere Jezus kent alle mensen. Oh, jazeker. Hij kent alle mensen nog veel beter dan dat zij zichzelf kennen. Maar dan wordt hij niet bedoeld, gemeente. Wat dan wel? Nou, als je straks naar een nieuwe school gaat en je krijgt een nieuwe mentor of een nieuwe meester. Na de eerste les kun je dan zeggen, ja, ik ken die mentor echt en ik ken die meester echt. En natuurlijk niet. Je weet wel wie het is. Je hebt van anderen gehoord of hij aardig is of hij niet aardig is. Je hebt een eerste indruk, maar je kent hem niet. Hoe ga je hem kennen? Nou, gewoon door elke keer trouw te komen. Hè, naar hem te luisteren, in de klas te zitten, met hem te praten. Zo ga je iemand kennen, zo leer je iemand vertrouwen door met iemand om te gaan. Zijn eigen vrouw, die kent hem misschien nog het meest. Of zijn moeder. Dat is nou eigenlijk het grote verschil tussen die meisjes. Die wijze meisjes, die kennen de bruidegom en de bruidegom kent hen. Ze gingen met hem om. Er was een relatie. En ze wilden in hun leven, ze wilden in hun dagelijks leven, elke dag met hem te maken hebben. Dat. Nou, hoe is dat? Bij mij, bij u, bij jou. Het gaat er dus niet om of je belijdenis, ja, dat zijn belangrijke dingen, hè, maar avondmaal vieren, ook dat. Maar kent de Heere u? En ken jij de Heere? Is er een verbinding gekomen met hem? Een relatie? Van nature kent niemand de Heere. Niemand. Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Als je hem kent en hij jou kent, dan is er wat gebeurd in je leven. Dan ben je door de Heere opgezocht. Dan heeft hij je levend gemaakt. Dan heeft hij zich aan je bekend gemaakt. Dan leerde je zien wie je zelf was zonder God in groot gevaar. En dat je niet rechtvaardig kon zijn voor hem met iets van jezelf. Je leerde dat je Christus nodig had, als borg, als offer voor de schuld. Maar kreeg je hem lief toen hij zich aan je openbaarde? Wat werd hij dierbaar voor je? En wat werd het een wonder dat hij jouw schuld op zich wilde nemen? Je raakt onder de indruk van wie hij was. Zijn borgwerk, zijn liefde en trouw. Er kwam iets van, misschien kent u dat wel. En hopelijk ken je het echt, hè? Genoeg hebben aan hem. Maar niet genoeg krijgen van hem. En misschien was dat het wel. Waar die dwaze meisjes op onderuit gingen. Ze hadden op een bepaalde manier wel genoeg aan hem. En dat was het dan. Maar als er een relatie is, als er leven is, dan krijg je niet genoeg van hem. Van de Heere Jezus. Nou, daar moeten we onszelf op toetsen, gemeente. Is het echt zo? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart van u en jou. Jezus. Niet die Jezus die voor je zorgt in de eerste plaats en die altijd bij je is, maar die Jezus die je verlost van de schuld en die de schuld betaald heeft, die je nodig hebt voor verlossing, maar ook voor heiliging, voor alles. Die je met God verzoent. De Heere verlost betekent immers zijn naam. Jezus. Daarom heb je hem nodig en daarom verlangt je hart naar hem. Daarom heb je verdriet over de zonde, omdat je niet van hem genoeg krijgt. En wil je dat ik koning is in je leven? Wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Wijs, dan ben je wijs. Gemeente, we zien nog een les. Deze gelijkenis, de bruidegom die komt later. Later dan verwachten, later dan gedacht, midden in de nacht. Nou, zo is het ook met de wederkomst van de Heere Jezus, volgens het vorige hoofdstuk, vers 48. Van die dag of van dat uur weet niemand dan alleen de Vader. Waarom komt de Heere Jezus nog niet terug? In de vroege kerk dachten ze dat de Heere Jezus in hun tijd nog terug zou komen. Maar het gebeurde niet, waarom niet? Nou, omdat het evangelie nog gebracht moest worden, onder andere, over heel de wereld. Omdat de zondaren nog tot bekering gebracht zouden moeten worden. De volheid van de heidenen nog in zou gaan en Israël zalig worden, inderdaad. Waarom komt die bruidegom later dan verwacht? Misschien heb ik het wel eens verteld, gemeente, het voorbeeld van die vader en moeder. Die de deur openlieten 's avonds. Zaterdagavond, moeder wilde aan het bed, vader eigenlijk ook, of andersom. Maar die jongen, waar zat hij? Waar zat hij? Ze wisten het eigenlijk wel, maar het deed zozeer. We blijven op, we laten in ieder geval de deur open. Dat doet u toch, hè? Je doet de deur toch niet dicht? Nee, toch? Nou, zo is het met de Heere ook, gemeend. Hij is nog niet teruggekomen. Omdat die jongen nog thuis moet komen. Uit Middelharnis. Vanwege dat meisje. Of vanwege die oude vrouw, die oude zuster. Die nog steeds dwaas is omdat die aan Christus voorbij leeft. En daarom is de Heere Jezus er vandaag nog niet, gemeente. Omdat die deur nog open staat. Omdat een ieder die ingaat behouden wordt. En daarom wordt er ook gepreekt. En daarom houdt je moeder soms een preekje tegen je, of je vader. Omdat de Heere Jezus er nog niet is. Omdat er nog genadetijd is. Omdat je nog wijs kunt worden. Daarom is de zending en daarom worden de Bijbels vertaald. En daarom vouwen we de handen of de Heere wil werken in deze wereld, in Israël. En overal. Opdat jij, opdat u de Heere zou zoeken, zou dienen, zou liefhebben. Maar eens gaat de deur dicht. De bruidegom komt later. Maar als hij dan komt, dan gaat de deur dicht. Dat doe je toch niet als er feest is? Heel veel mensen, ook christelijke mensen, die geloven dat niet. God is toch liefde? En moeten mensen niet bang maken met zulke verhalen? Dat stoot alleen maar af. En dan moet je helemaal niks tegen kinderen over zeggen. Ze zullen bang worden van de Heere. Gemeente, niemand in de Bijbel heeft ooit zoveel over de hel gesproken als de Heere Jezus zelf. Jezus, wiens hart overloopt van liefde. Hij is eerlijk. Eerlijk. Liefde is eerlijk, niet waar? Daarom zegt hij het. Hij vertelt wat er aan het eind gebeuren gaat. Het is bedrog als dat verzwegen wordt. Als er niks over gezegd wordt. Dat is niet makkelijk. Om er wat van te zeggen. Maar het moet wel. En Hopelijk doet u dat als u dat doet. In de geest van Christus. Niet zonder tranen. U kent het voorbeeld misschien wel van Robert Murray McChane en Andrew Bonar. Dat de een, twee vrienden in Schotland, 19e eeuw. Dat de een tegen de ander zei, ik heb vandaag over de hel gepraat. Waarop zijn vriend tegen hem zei, en heb je dat zonder tranen gedaan? Eens gaat de deur dicht als Jezus komt of als jij sterft. En dan is de genadetijd voorbij. Lieve mensen, innemende mensen, waar je je zo aan kan hechten, die staan voor eeuwig buiten. Als ze Christus niet kennen, je kind, of je moeder, of je zus, dat knappe meisje waar alle jongens naar kijken, of die stoere gast met zijn sixpack, gespierd. Misschien ben jij het wel. Dan ben je eeuwig verloren. Die dwaze meisjes, die kunnen niet meer naar binnen. Terwijl ze dachten nog wel naar binnen te kunnen. Ze klopten en ze riepen, doe ons open. Dat gebeurde niet. Vandaag is er olie te koop, gemeente. Vandaag kun jij de Heere Jezus leren kennen. Vandaag komt de Heere Jezus naar jou toe in de Bijbel. En staat Hij voor je in de Bijbel. Er is markt vandaag in de kerk. En dat is mooier dan de hollebolle dagen in Sommelsdijk. En dat is veel mooier dan al die zomermarktjes op je vakantieadres. Markt waar je genade kunt kopen, helemaal gratis, vergeving van zonde kunt krijgen. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus, tegen jou vanmorgen. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Je kunt vanmorgen zalig worden. Dan kun je onbekeerd de kerk ingegaan zijn. Dan kun je bekeerd, dan kun je behouden, dan kun je zalig de kerk uitgaan. Door het steunen op Christus. Door het luisteren naar Christus. Door het gebed tot Hem. Door het vertrouwen op Hem. Niet op je gebed. Niet op je steunen. Niet op iets van jezelf. Dat is allemaal te kort. Christus alleen. Zijn offer. Waar je op mag steunen voor vergeving, voor heiliging, voor vrede. De deur staat open, gemeente vanmorgen. Wagenwijd. Maar eens gaat hij dicht. Dat is ook troost. Dat is ook troost. Eens gaat hij dicht. Kan niemand meer in. De zonde kan er niet meer naar binnen. De dood komt er niet meer. Ziekte. De duivel komt er niet in. Verleiding. Je hebt geen wifi. Internet. Voorkomen veiligheid. Vrijheid. Het feest van de bruiloft. Van het Lam. De Heer Jezus. Die zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. Altijd bij de Heere zijn. Ja, en die mensen die niet genoeg van hem krijgen op aarde. En dat is altijd nog maar. Ja, gebrekkig, hè? Wat zullen ze dan gelukkig zijn? Zou je daar niet wakker voor blijven? Dat is dan de laatste les. Dat is misschien ook wel de belangrijkste les in de gelijkenis. Dat wat de Heer Jezus zegt in vers 13. Waakt. Waakt. Wees wakker, want je weet de dag niet, nog het uur waarop de Zoon des Mensen komen zal. Waakt, dat geldt zowel de wijze als de dwaze, de domme meisjes. Waakt, dat is dus in de eerste plaats, gemeente, zorg dat je olie hebt in je lamp, voor je lamp. Dat je de Heer Jezus kent en dat je met Hem elke dag te maken wil hebben, dat je Hem zoekt. Tegelijk die wijze meisjes die sliepen ook. Dat is niet goed. Wees wakker. Wijze meisjes, wees wakker. Ook mensen die de Heer Jezus kennen, door hem gekend worden, die kunnen dus in slaap vallen. Hoe bestaat het? Bruidsmeisje. Bruid, om een ander beeld aan te halen. Maar je ziet het in het Hooglied. Ook de bruid kan slapen. Hoezo dan? Ja, slapende kinderen van God, gemeente, die doen wel een hoop. Die gaan naar de kerk en die kunnen discussiëren over bepaalde dingen die er in de kerk gebeuren. En die kunnen het hier wel mee eens zijn en die kunnen het daar niet mee eens zijn. En dan kunnen ze nog op een strepen gaan staan ook. En de dominees die kunnen gewoon preken en die kunnen oproepen tot bekering. En die kunnen de gemeente nodigen en die kunnen de gemeente waarschuwen. En toch slapen. Ook als dominee. Als kerkganger, avondmaalganger. Levende omgang met de Heere. Die kwijnt. Denk aan een gewone slaap. Dat is heel eenvoudig. Als iemand slaapt, kan hij jou dan een kus geven? Nee. Het verdriet. Beleeft iemand die slaapt verdriet? Nou, oppervlakkig gezien zeggen we nee. Springt een slapende op als er gevaar is? Nee. Als je wakker bent en er loopt een hele grote zwarte spin in je bed, dan geel je het uit en dan roep je om je moeder of je vader. Maar als je slaapt, helemaal niet. Dan lijkt je die spin, niet dat dat gevaarlijk is, maar je begrijpt het wel. Heb je geen erg in? Heb je honger en dorst? Nou, de beleving daarvan is als je slaapt wel wat minder. En zo is dat nou in het geestelijk leven ook met de kinderen van God die slapen. Die hebben dan nauwelijks verdriet over de verkeerde dingen. Over de zonde die ze doen, misschien wel over die van anderen. Maar over die van zichzelf. En ze kussen ook niet. De liefde tot de Heere Jezus. En het zoeken van de Heere Jezus. En het zich verheugen in de Heere Jezus. Ja. Weg. Minimaal. En ze horen ook niet. Ja, ze zitten wel in de kerk en ze horen de preek. En ze vinden het mooi en ze vinden het niet mooi. Maar het is maandag en ja. Het is weer weg. En dan bedoel ik niet hè, dat dat vanwege de ouderdom is, want dat kan zo zijn hè, dat je dan de preek zo weer weg bent. Dat het woord zo weer weg is. Ze praten niet, het gebedsleven, het bidden tot de Heer, het verslapt. Ze bidden misschien wel, maar het lijkt alsof ze wat praten in de lucht en het zijn altijd dezelfde woorden. Ze hebben geen dorst, geen honger. Ze kunnen zonder het brood des levens, de Heer Jezus, het uithouden. En ze missen het niet als het heilige avondmaal een keertje overgeslagen zou worden. Ze zijn ook niet bang. Slapende gelovigen die zijn niet bang om in zonde te vallen. Bang om weinig te bidden. Om weinig in de Bijbel te lezen. Ze zijn ook niet bang dat anderen verloren gaan. De bewogenheid is weg. Als ze jongeren, ouderen onverschillig zien leven. De pijn, het verdriet die dat normaal gesproken doet. Weg. Jonge mensen op weg naar de dichte deur. Dat brengt ze niet tot gebed, tot de troon der genade. Gemeente, dat is eigenlijk heel erg. Want, ja, dat is een... Ik weet niet of dit een betekenis is van de gelijkenis, maar of dit nou een soort meditatieve gedachte is. Maar stel je nou eens voor, als die wijze meisjes niet in slaap gevallen waren. Dan hadden ze die domme meisjes, die wel in slaap vielen, misschien nog wakker kunnen schudden. Als ze zagen, nee, die hebben helemaal geen olie meegenomen. Ten aanzien zijn ze wakker kunnen porren voordat het 12 uur was. Dan waren ze nog op tijd geweest. Wellicht. Gemeente, gaan er mensen verloren omdat de kerk slaapt. Omdat de kerk met een hoofdletter kan slapen. De gelovigen, Gods kinderen. Kan dat? Gaan er jongeren verloren omdat vaders en moeders slapen? Omdat dominees en ouderlingen slapen? Dat kan. De Heer heeft u niet nodig. De Heer heeft ons niet nodig. Maar hij wil u wel gebruiken. Toch? En daarom waak. Misschien kent u het lied. Het is al een oud lied. Ginds in een steeg. Ginds in een steeg vol ellende en nood vond men een knaap aan de rand van de dood. Toen men hem vroeg hoe het met zijn ziel was gesteld, zei hij: nooit heeft men mij daarvan verteld. Omdat u sliep, omdat jij niet wakker was, waakt. En dan het refrein. Zeg het toch voort. O, zeg het toch voort. Predik de heiland door daden en woord. Dat geen verwijt uw hart ooit doorboort. Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord. Waakt. Niet alleen omwille van anderen, maar ook omwille van uzelf. Omdat je dat heerlijke leven met de Heer aan hem niet genoeg, van hem niet genoeg kan krijgen, mist. En omdat je dan gaat steunen op die akelige vanzelfsprekendheid. Maar dan mis je de vrede, dan mis je het bruidsverlangen, de heimwee in het hart. Zodat je je afvraagt, dierbare heiland, zijt gij reeds op weg gegaan? Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Dat de heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Hij gaf zichzelf, gemeente, tot in de dood uit liefde. En hij verlangt naar zijn bruid. Hij verlangt nog meer dan haar. Waakt. Want de bruidegom komt. Wees bereid, gemeente. Straks gaat de deur dicht. Dan staan allen die Christus niet hebben lief gehad voor eeuwig buiten. In de eeuwige nacht. Maar Christus, hij klopt op de deur van u en jouw hart. Wordt wakker. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. En hij wil niet dat zijn bruid slaapt. En hij is het zo waard om gediend te worden. Hij gaf zichzelf. Uit liefde voor verlorenen. En daarom vertelt hij dit woord. Nog is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij. Door Golgotha. Het is de dag der zaligheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven zou hebben. En in zou gaan. Eenmaal. In de eeuwige vreugde. Amen. Zullen we danken en bidden. Tot wie zullen we anders heen gaan, Heere, dan tot u? We hebben uw woord gehoord. We hebben uw hart vol liefde en bewogenheid horen kloppen. U wil niet dat we verloren gaan, maar dat we behouden worden. En u verlangt naar een bruid die haar hart klopt van verlangen en verwachting naar u. Heere, wilt u het werken? Wilt u alles wegnemen? Dat het kennen van u in de weg staat? Wilt u ons verlossen? Dat zorgt voor slaap. En werk met uw geest in het hart van jongeren en van ouderen. Heere, geef dat we met deze woorden van vanmorgen bij u aan uw voeten terecht mogen komen. Wees met diegene, Heere, die zo worstelen met de zekerheid. En die door een preek als deze misschien wel weer verder achterop kunnen raken. Omdat ze de dingen naar zich toe trekken. Als het gaat om het zelfbedrog. Heere, bewaar ze ervoor. En geef, Heere, dat zij die daar zo mee worstelen. Door u getrokken, door u verzekerd. Mogen worden. En dat ze aan u genoeg mogen hebben. En van u geen genoeg mogen krijgen. Maar Heere, ook dat genoeg hebben aan. En dat geen genoeg krijgen van. Het is altijd nog weer zo ten dele. Het gaat om u, Heere Jezus. Om uw werk. Leer ons daarin te rusten. Heere, we bidden, breng ons vanmiddag, vanavond weer samen rond uw woord. Mag het een dag zijn, Heere, van rust voor ons hart, voor ons lichaam. Een dag waarin we ook mogen verkeren, dicht bij uw hart, bij uw woord. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Aanvaard onze dank. Gaat u met ons van hier, Heere, nogmaals bidden we voor de rouwdragende familie. Gedenkt u ze. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het laatste vers. 119, vers 88. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.